Hey Scale-up, hoe performt jouw leiderschapsteam? Hier Jorine,
Victor en Bart van de Scalingen podcast. 21 november is de Scale-up Summit. Thema:
Building your high performance team.
Met een waanzinnige line-up waaronder James Kerr van de All Blacks,
topondernemer Robert Versanten,
natuurlijk groeigoeroe Fern Harnish
en wij.
De Summit wordt mede mogelijk gemaakt door Van Lohman Tax Lawyers.
Tickets:
scaleupcompany.com. Vandaag gaan we het hebben over de zoektocht naar een MT. Waarom is dit zo belangrijk? Wat is het ideale moment om te beginnen met zoeken? En wat is dan de ideale grootte van je MT? Hoe kies je de juiste mensen? Welke rollen neem je mee en wat niet? En waar moet je voor oppassen? Bart en Victor delen hun ervaringen, lessen en allerbeste tips. Hey, normaal gesproken begin ik dus meestal met de vraag van waarom is dit dan belangrijk? Maar dat lijkt me bij het vormen van een MT best wel vanzelfsprekend. Dus Vic, waarom is dit dan zo belangrijk dat we hier een podcast over gaan maken?
Nou, dit is niet zo vanzelfsprekend. Er zijn best wel veel partijen die te laat zijn met het vormen van een MT. Er zijn ook partijen die te vroeg zijn met het vormen van een MT. Toch?
Ja, ik.
Timing is everything.
Voor mij was het toen ik mijn carrière begon.
Carrière.
Toen was ik altijd te laat. En de laatste jaren ben ik eigenlijk altijd te vroeg.
Ja. Hey.
Hey, en wat maakte het dan te vroeg en wat maakte het te laat?
Nou, dat brengt een mooi brugje naar. Wat is het perfecte moment voor een voor
oh ja, sorry, dat bedoel ik.
Ja, vertel.
Nee, mag ik de vraag stellen? Ik ben hier de podcast host.
Ja.
Wat is nou het perfecte moment voor het vormen van de MT?
Erg leuk dat je dat vraagt, zeg. Ik denk dat het beste moment, ik ben benieuwd wat Bart er ook van vindt. Ik denk als je als leider bijvoorbeeld, hè, dus we hebben een andere podcast gehad over het groeimodel. Nou, je begint met een start-up fase waarin je waarschijnlijk als één of twee ondernemers alles aan het doen bent. En als jij, het mooiste moment als jij denkt, ik heb boven de 10 direct leads, om het zo maar te zeggen, mensen die je aanstuurt, dan denk ik dat het tijd is voor het vormen van een thema. Meestal is het in mijn optiek als je organisatie een mannetje of 20 bevat, misschien 15, 20, wil je toch wel de eerste leiders gaan selecteren. Het is ook een beetje afhankelijk met hoeveel ondernemers je bent. Hoor. Als je in je eentje bent, denk ik dat je met 10 mensen al wel een mede-MT-lid zoekt. Maar ben je met 2 of 3 eigenaren, kan je misschien pas bij 25 beginnen. Maar ik denk dat dat wel een belangrijk moment is.
Dus eigenlijk kan je je kan maximaal 10 mensen aansturen als leider van een organisatie. In je upje, dat is wat je zegt.
Nou, het is in ieder geval een goed signaal. Ik denk dat het heel erg zonde van je tijd is als ondernemer of als mede-ondernemer om meer dan 7, 8 man direct aan te sturen. Want dan verzand je.
Ja.
Maar Bart, wat vind jij?
Ik vind dit zo lastig. Ik vind het, ja, want eigenlijk zoek je volgens mij continu, als je bedrijf groeit, zoek je naar hoe ga ik dat nou inrichten? Hoe ga ik de volgende stap maken? En ik ben altijd eigenlijk continu aan het scouten naar leiderschap en dat aan die identificeren. Wie kan ik erop inzetten? Is het dan meteen een management team? Als je 10 mensen in 1 team hebt die allemaal dezelfde dingen doen, of neem je dan gewoon een teamlead en doe je nog steeds in je eentje als directeur in is? Ik vind dat lastig om het te benoemen. Maar ik ben het wel met je eens, als je te veel in management terechtkomt, dan kun je niet expansievat van een groei zijn. En volgens mij is dat het belangrijkste wat je steeds wil als ondernemer. Heb ik ruimte om mijn bedrijf te laten groeien, aan mijn bedrijf te werken? Want echt, niemand anders gaat het voor je doen. En op het moment dat dat in geding komt, dan heb je verschillende fasen waarop je gewoon leiderschap moet gaan organiseren om te zorgen dat je door en verder kan. Ja. En bij 10 man, dan moet je iemand hebben die 10 mensen goed gaat aansturen.
Mag ik hem dan op anders vragen? Waarom, op basis waarvan zei je dat je vroeger altijd te laat was? Wat gebeurde er dan waardoor je het gevoel had, god, dit had ik echt even verder moeten doen?
Nou, ja, vroeger dacht ik, toen ik begon met ondernemen, dat ik alles zelf moest doen. En dat ik ook altijd in alles zelf de beste was, ben. Dat zo lang mogelijk goed was, hoe ik het kon controleren. Was ik gewoon een beetje als een soort van hoe ik mezelf kon stretchen en hoe meer ik aankon. Dus dat zat voor mij een soort logische ontwikkeling in meer. Ja, en op een gegeven moment kom je dat je er veel te lang mee doorgaat, waardoor je die organisatie vasthoudt en het heel lang duurt voordat je de andere mensen opvindt. En want je hebt wel maar geen tijd om mensen in te werken, goed te zoeken. Ja. Je hebt geen processen en structuren gebouwd waar die al iemand over kan nemen. Of,
ja.
Dus kortom, dat is de potje. En dat toen later kan je dit nooit meer. Dan ga ik zo snel mogelijk mensen in stand proberen te brengen.
Nam je gewoon gelijk een leiderschapsteam aan?
Ik begon met een leiderschapsteam. Ja. Er was voor ons niks om te doen, te leiden. We zetten er niks om. Nee.
Maar nou, dan, misschien wel een mooi bruggetje in de volgende vraag. Wat is dan precies een management team?
Ja, dat is wel een goede. Kijk, Of je het managementteam noemt, MT, LT, leiderschapsteam, directieteam, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want wat jij ook zegt, Bart, ik denk, je moet leiderschap om je heen gaan verzamelen. En dat kan je aan de ene kant niet snel genoeg doen. Natuurlijk moet je het misschien niet doen als je niet allemaal mensen al op leiderschap gaan aannemen. Als je nog in de start-up fase bent, dan moet je gewoon lekker gaan. Maar het is volgens mij wel heel belangrijk dat je snel het leiderschap ook een beetje verdeelt. Want dat is volgens mij wat Bart ook bedoelt. En dat herken ik zelf ook. Ja, en bijna bij alle ondernemers, die hebben op een bepaald moment een span of control is te groot. En gaan dan onwijs veel energie lekken. Mm. Want niemand is echt ondernemer geworden om te gaan managen. Om 20 kikkers in de emmer te houden. Dat gaat echt. En vaak als je daar dan bent. Dus als je zeg maar een club van 15, 20 man bent en je bent nog steeds zelf degene die echt de leider is, dan als je dan besluit, nou, er moet leiderschap omheen, dan ben je echt nog wel een jaar of twee bezig ze mee te nemen in wat je dan van ze verwacht, et cetera. Dus wat dat er gaat, is de tip wel, begin hier in ieder geval niet te laat mee, want dat vertraagt ook. Te vroeg misschien ook niet, maar het helpt gewoon als mensen al, als er al wat leiders om je heen zijn die met elkaar en met jou erbij kunnen nadenken waar de organisatie naartoe moet en wat belangrijk is.
Ja, dus je hebt eigenlijk een leiderschapsteam om je heen om samen te bepalen waar je als organisatie naartoe moet. Ja. En om ruimte te maken en te houden om allemaal ook aan het bedrijf te werken in plaats van kaart erin mee te
doen. En ik denk dat het belangrijkste ook wel belangrijk, het goede nieuws is volgens mij, is je hoeft ze niet aan te nemen vaak. Hè? Dus je hoeft echt niet, als je 15 man in dienst hebt of 20 man in dienst hebt, een MT aan te nemen. Je kan gewoon beginnen met de talenten, met degene die leiderschapskwaliteiten hebben, teamleads. Zet eens gewoon een paar teamleads bij elkaar. En stel de vraag die je aan jezelf stelt, is met aan drie andere mensen op dat moment. Hè? Dus wat even heel praktisch, laten we maar de bakker weer nemen. Hè. We hebben een bakkerij. Het helpt gewoon als je 4, 5 vestigingen hebt, een bakkerij, iemand die logistiek verantwoordelijk is, dat je dat met elkaar gaat doen. Dus dat je de logistieke man, de bakker, de hoofdbakker en de hoofdvestigingen misschien, noem het dwarsstraat, bij elkaar zet. Hmm. En bij elkaar het bedrijf gaat aansturen.
Ja, en als ik nog wat aan toe mag voegen. Dus wat ik in zo'n groeistuk, wat ik eigenlijk altijd doe, is ik kijk altijd een paar jaar vooruit. En dan denk ik van, goh, met wie ga ik nou die groei vormgeven? En wat betekent dan wat ik nodig heb om me heen om daar de bedrijf mee te bouwen? En dat begint natuurlijk al eigenlijk in, volgens mij, Fik, wat jij ook zegt, in die pioniersfase kijk je natuurlijk om je heen. Wie kan andere mensen meenemen? Wie heeft wat leiderschapspotentie of kwaliteit of doet het al? En als je in die pioniersfase, dus tot die 10 man, er een paar hebt, dan heb je de eerste groeiteam, dan kom je in die volgende rollercoasterfase en dan bouw je dat steeds eigenlijk verder uit. Je moet eigenlijk volgens mij altijd beginnen met, kan ik de dagelijkse business, zoveel mogelijk, wat van mijn dagelijkse business kan ik uitbesteden, zodat ik door kan en andere activiteiten doorontwikkelen als ik echt hard wil doorgroeien. Ja. Dus wat kan ik beleggen bij andere personen? En soms is dat een teamlead die een team mensen aanstuurt die in het primaire proces zit. En soms is dat je visie en ontwikkeling nodig hebt op een bepaald expertgebied, bijvoorbeeld in sales of als marketing of IT of weet ik veel.
Ja, en dat is dus 10, dat kan gewoon van bestaande mensen 10 of 20% van de tijd zijn. Hè? Dus je creëert niet, wat mij heeft het niet een nieuwe rol, zeker niet in de eerste twee fases, maar je vraagt 10-20% van de agenda van mensen die al in de lead zijn op een afdeling om te besteden aan een managementteam vormen of leiderschapsteam.
Bart, ik hoorde je net al zeggen van, hè, dan kijk je naar mensen die anderen mee kunnen nemen. Wat vinden jullie nou leiderschapskwaliteiten? Waar zoek je nou dan iemand op uit?
Ja, dat is een mooie. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat iemand de capaciteit heeft om over het dagdagelijkse gedoe heen te kijken. Ik denk niet dat je echt een 100% visionair moet zijn. Dat je moet mee kunnen ondernemen. Dat verwachten sommige ondernemers trouwens wel. Die denken, ja, de eerste leiders die moeten net zo slim en smart zijn als ik. Helemaal niet waar. Die moeten alleen wel snappen waar jij je toekomstbeeld ziet. Die moeten een beetje herkennen waar dat paaltje staat over 3 jaar. En vervolgens moeten ze goed kunnen terugvertalen over wat dat betekent met elkaar.
Ja, en ik vind het ook heel situationeel. Dus wat verwacht je nou van zo'n leider? Wat moet iemand goed kunnen? Nou, bijvoorbeeld, je bent een organisatie die veel steunt op sales. En je hebt één iemand die heel erg veel eigenaarschap op dat sales pakt. En die dat ook heel goed kan uitleggen. En die goede, zeg maar, kwaliteit heeft om aan anderen het voor te doen. Dan is het in het begin uitstekend als dat gewoon iemand is die dus een stuk sales overneemt. En die andere mensen, zeg maar, kan inwerken. Een beetje senior is. Dan heb je al iets, daar kun je opgroeien en voortborduren. Op het moment dat iemand 4, 5 mensen heeft in dat team, dan moet je echt wel doorgaan schakelen nadat je echt leiderschapskwaliteit wil hebben. Want dan wordt dat een groot deel van de job.
Ja.
Dan is de vraag of zo iemand dan nog steeds geschikt is. En of die iemand er zin in heeft. En dus je bent er continu eigenlijk ook mee aan het ontwikkelen naarmate die organisatie groeit.
Ja.
Ja, en dat is misschien ook wel, wij verwijzen veel naar het Greiner fasemodel van groeiende organisaties. Wat zich opbouwt in 5 fases. En ik denk dat het wel mooi is te passen op die verschillende fases. Maar ik ben benieuwd wat Bart ervan vindt. Maar ik denk eigenlijk dat je in de eerste fase, als pioniersfase, hooguit een paar leiders nodig. Dat is namelijk tot 8 medewerkers, 10 medewerkers. In de tweede fase, de rollercoaster fase, kan je wel een leiderschapsteam gaan opbouwen tot 25 man. Waarin je dus met leads de boel samen probeert te organiseren. Ik denk de volgende fase, dus de managementfase van een bedrijf, waarin het van 25 naar 50 man ongeveer gaat. Ja. Dat is wel een fase waar ik denk ik eigenlijk wel bijna verplicht van elke scale-up om een managementteam te vormen.
En wat is ook dan voor jou het verschil erin?
Nou, omdat dat de fase is waarin er ook soms wel strange guys moeten worden aangenomen. Dus stel, je hebt een product of een dienst wat zich heeft bewezen in die 2 eerdere fases. Er is tractie op de markt, er is vraag naar. Maar dan vaak heb je tot die tijd allemaal generalisten of mensen die zoals jij op cultuur en op energie de business hebben kunnen doen, heb je aangenomen. En om nou weer een fase verder te komen, wordt het bijvoorbeeld belangrijk dat je er een beetje een proces-driven persoon bij gaat zetten. Want die kan waarschijnlijk in deze fase zorgen dat er wat proces en structuur in komt. Een beetje iemand die denkt, een generalist die denkt in efficiëntie. Dus, en dan heb je die balans wel nodig in een soort management team waar en de business as usual, maar ook structuur. En dan inderdaad nog verder, wat Bart net zegt, zou je kunnen kijken waar het daarna naartoe moet. En als het internationaal is of als het bijvoorbeeld heel erg over het product gaat, dan zal je misschien in je management team ook iemand moeten gaan toevoegen die dan head of product is of head of international.
Ja.
Dus in die managementfase wil je gewoon echt een MT hebben. Ik denk zelfs sterker nog, we hebben in de aflevering ook wel gehad, in de volgende 2 fases wil je misschien zelfs weer scheiding op doen tussen managementteam en directieteam. Nee, dat als je over de 100 man bent, wil je waarschijnlijk een C-level team en een management team voor de operatie. Dus dat.
Voorbeelden doen het altijd leuk. Hebben jullie voorbeelden van bedrijven die je hebt begeleid? Of
nee, nou, ik heb eigenlijk geen... Ja, zeker. 100 miljoen voorbeelden. Dit is namelijk...
Dit is toch, zeg maar, hier loopt iedere club die aan het groeien is tegenaan. En deel vooral de successen en de fuck-ups.
Ja.
Daar kunnen andere mensen weer van leren.
Nou, nog misschien nummer 1 belangrijk is, dit is de fase om scaling up te gaan doen. Ik bedoel, ik snap dat ik voor mijn eigen parochie praat, maar toch...
Nee, joh, gaat veel doen.
Ja, dit is bijna een klassiek moment. En echt best wel wat van de teams die ik heb gecoacht in de afgelopen jaren zijn komen in die managementfase. Want dat is het moment dat er potentie is. Maar ja, dan moet er een managementteam worden geformeerd. Maar hoe gaat zo'n managementteam met elkaar werken? Hoe krijg je gedeelde strategie? Hoe krijg je strategie teruggepland naar kwartaaldoelen? Hoe krijg je accountability laag in je organisatie? Hoe behouden we cultuur? Nou, alle vragen waar scaling up natuurlijk de tools voor heeft. Wat ik wil zeggen is dat ik in 100 van de 101 gevallen bezig ben met het vormen van het managementteam of het vormen van een nieuw directieteam. Dus het is een wie-vraag. Wie gaat dat doen? En vervolgens is scaling up de hoe.
Ja.
Waar ik eigenlijk altijd naar kijk, zeker bij die startonderstukken, dan kijk ik altijd eerst met zo'n team. Dat is op dit moment, je zoekt een voorbeeld, maar laat ik even een club met wie ik werk, die hebben een team met een aantal mensen die telefonisch de diensten verkopen. Beetje sales accounting. Mm-hmm. En zij zijn nu, en wat ik dan eigenlijk eerst bekijk, van joh, om te kunnen groeien, om te kunnen uitbreiden, hebben we in dat team een volumeprobleem of een kwaliteitsuitdaging. Dus bijvoorbeeld een kwaliteitsuitdaging zou kunnen zijn, dan zou je betekenen van, we hebben iemand nodig die iets kan wat er nog niet gebeurt in dat team. Dus we moeten iemand hebben, dat team moet geüpgrade worden. Dus je moet zorgen dat je nieuwe competenties daar ontwikkelt of nieuwe dingen kan doen. Dus we hebben iemand nodig, dat kan een specialist zijn. Of je denkt van ja, we doen dit nu wel, maar we willen dit op een veel grotere schaal kunnen doen. Dat is toevallig in het voorbeeld wat ik nu in mijn hoofd heb, is dat de case. En dan wil je vooral mensen hebben, iemand die eigenlijk mensen kan opleiden, onboarden, zorgen dat die mensen goede performance halen, et cetera, et cetera. En zodat deze persoon die het nu doet, die inhoudelijk echt supergoed is, dat die meer tijd en ruimte krijgt voor ontwikkeling. En dus ik kijk de hele, wat is het probleem in die organisatie? Wat is de grootste bottleneck van die organisatie en op die afdeling? En wat is het perspectief voor de aankomende 2-3 jaar? Waar moeten ze dan in groeien? Als je dat op totale organisatieniveau bekijkt, maar ook dus eventjes in dat team, dan kom je, denk je, als we deze 2-3 dingen, als we daar iemand hebben zitten die groei kan mee vormgeven, dan zijn we er. En dan kom je eigenlijk wel op zo'n eerste team hoe je dat vormgeeft. En dan valt of staat het bij het heel goed beschrijven wat je van zo iemand verwacht. Mm-hmm. Of dat inderdaad, wat Fik net zegt al meteen, een fulltime management rol is. Of dat je iemand wil hebben voor die gewoon, weet ik wel, meewerkend voor vrouw is. En 1 of 2 dagen wat extra taken doet, et cetera. Probeer het vooral zo concreet en praktisch mogelijk te houden.
Wordt het meestal overschat of onderschat hoeveel tijd zo'n leiderschapsrol kost?
Goeie vraag. Mm. Wat denk je?
Ik denk onderschat.
Ja?
Altijd.
Ja.
Ja.
Want je hebt namelijk, je hebt eigenlijk 2 uitdagingen.
Deed net zelf ook. Het is maar 10% precies van de tijd, zei ik net.
Precies. Het is gewoon, je hebt 2 uitdagingen. De ene is dat de ondernemer, die kinkt al die processen en die is opportunist. En die denkt, nou, daar doe je er even makkelijk erbij. Dat is het ene stuk. Dus dit zit een stuk opportunisme in. En de andere is dat de ondernemer het al heel lang doet. En precies weet waar hij het wil hebben. Maar er zit ook een stuk dat die ondernemer vaak niet ziet wat er echt nodig is om dat goed neer te zetten naar volgende fase. Terwijl daar de organisatie wel om vraagt. Dus er zitten wat gaten in. Dus het is een hele goede vraag. En het is eigenlijk een heel grote uitdaging. Die ondernemer die zit hier altijd opportunistisch in. Want je weet, dat heb je een extra persoon nodig? Dat kost meer tijd, geld, moeite.
Misschien praktisch voorbeeld. Want mij schiet door mijn hoofd. Ik ben nu met een team aan de slag wat een ontzettend goed idee heeft. Een platform, een marktplaatsplatformachtig ding. Werk met een mannetje van 120, 130 man. En gek genoeg hadden ze nog helemaal niet echt een MT. Dus dat is interessant ten eerste. Maar wat de vraag ook, wie komt er dan in zo'n MT? Heel veel bedrijven hebben nogal de neiging, zeker in fase 1, 2 of 3 misschien, om het heel bij de business te houden. Maar wat we bijvoorbeeld nu zien, wat ik zie bij deze club, is dat ze het MT gevormd is door mensen die gewoon in het kernproces zitten. Hè? Dus in de sales, marketing of platform IT. Maar niet finance en HR hebben in een vroeg stadium hebben aangehaakt als onderdeel van zo'n stuurgroep of zo'n managementteam. En wat er dan gebeurt, is dat je dus, nou, een van de grootste uitdagingen is, dit concept kan gewoon wereldwijd vliegen. Dus op zich, de IT is er al, alleen de mensen niet en de finance niet. Laten dat nou de 2 grootste bottlenecks zijn voor die eigenlijk de groei al 1,5 jaar vertragen. Ja, dus die hebben eigenlijk een seat nodig in het managementteam om ook aangehaakt te zijn en al heel vroeg van tevoren te kunnen zien wat belangrijk wordt en hoe ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Nou, vind ik wel een leuk voorbeeld in het vormen van zo'n managementteam, dat het ook echt uitmaakt wie je wanneer al aanhaakt hierin.
Ja.
En hoe reageerden ze toen je zei, hey jongens, jullie missen hier een paar?
Ja, is natuurlijk nooit leuk om te horen, want wat er natuurlijk gebeurt, wat jij net ook zegt, ja, dat kost dus meer tijd en het lijkt te gaan vertragen. We moeten opeens, zeker als ondernemers, denk je opeens, ik moet met 4, 5 andere mensen overleggen. Moet ik mijn tijd daar dagen mee op de hei gaan zitten? Terwijl ik weet het al lang. Wat jij zegt, ik king alle processen, dus al die mensen zijn minder goed. Dus het lijkt de boel te vertragen, maar het is een klein beetje vertragen. Maar daardoor weet in ieder geval 7 man wat de strategie is van het bedrijf, of 5. En hoef je dus niet alles nog 10 keer uit te leggen. Dus dat is het is uiteindelijk een hele grote versneller. Misschien is het wel een van je grootste groeiversnellers om op tijd een heel goed MT te hebben zitten.
Ja, zeker, Fik. Helemaal mee eens. Ik bedoel, zonder dat kunnen vormen en aantrekken van leiderschap. Ja. Maar het maakt niet uit in welke fase je zit, maar het is gewoon, dan gaat je bedrijf gewoon niet groeien.
Nee. Hey, zijn er nou goede tools waar die je zou aanraden om de juiste MT-mensen om je heen te verzamelen?
Fik, die zei net in het begin natuurlijk dat wij van WC eend. Wat mij betreft is scaling up een tool. Waarom? Ja, als je geen goede strategie hebt, dan weet je niet waar je naartoe gaat. Weet je niet waar je naartoe gaat, kun je geen organisatiedesign maken. Als je geen organisatiedesign hebt, kun je ook niet vertellen wie je nodig hebt. Ja. Wat je KPI's zijn, waar je naartoe werkt, wat voor team je samen wil stellen, welke bottlenecks je op te lossen hebt, wat het belangrijkste is voor jouw klant. Dus wat je in ieder geval voor hele goede seats bezet wil hebben. Kun je ook geen goede scorecard neerzetten waarin je beschrijft wie je precies zoekt. Kun je je budgettering niet opmaken. Dus ja, dus er zijn heel veel tools. En ze grijpen, als je het goed doet, allemaal eigenlijk op elkaar in.
Ja. De one-page strategic plan is natuurlijk wel essentieel. To get on the same page met dit team, moet je wel eerst de page hebben. Zeker vanaf fase 1 en 2 zit het nog heel erg bij die ondernemer in zijn hoofd waar het heen gaat. Het is allemaal wel duidelijk wat de B-hack is. Dat moet je op dit moment met het MT gaan doen. Maar ook de rolverdelingen, dat noemen wij dan de face tool en dat soort dingen. Dat is allemaal in deze fase super essentieel, maar ook in de fase hierna.
Vooral die face tool.
Function Accountability Chart.
Dan ga je dus eerst nadenken welke leiderschapsrollen heb ik nou op dit moment allemaal. En wat moeten die leiderschapsrollen allemaal opleveren? Wat zijn de misschien ook wel bottlenecks die ze oplossen? Op welke posten in de P&L hebben ze betrekkingen? Ja. Waar moeten ze op performen?
Hele leuke tool om echt duidelijkheid te krijgen waar die jaren zitten en wie de leiders en wat de leiders moeten doen.
Die kun je op onze website vinden. En als je daarmee aan de slag gaat, dan is dat eigenlijk dat je een keer goed gaat nadenken over wat hebben we en wat kunnen we. En die tool, die is belangrijk en die kun je heel goed gebruiken in de verschillende fases. Want iedereen is natuurlijk hier altijd op zoek naar wat doe je dan wanneer en wat is dan de tool en er is een. Mm-hmm. En het lastige van dit stuk is dat ik dan te snel iemand die leiderschapsrol of positie wil laten invullen. En als je dat bijvoorbeeld, ik noem maar wat, je geeft iemand de sleutels van de sales lead of management of de salesrol, maar je propositie is nog in ontwikkeling. En je zit nog in de tweede of de derde fase, zeg maar. Maar je propositie ontwikkelt nog. Dan kan zo iemand stuk lopen op het feit dat hij helemaal niet helder heeft wat hij nou moet verkopen. En dan heb je iemand snel die rol gegeven, terwijl je nog heel flexibel aan het nadenken bent over wat voor marktstrategie het is. Dus een rol heeft wel ook een bepaalde, ook in verhouding met wat je in totaal aan het doen bent, heeft een bepaalde volwassenheid ook nodig, denk ik, om daar goed iemand op aan te kunnen haken en goed iemand op te kunnen zetten. En op het moment dat je dat nog niet voor elkaar hebt, maar je wil gewoon als ondernemer snel door en je denkt dat je bottleneck hebt opgelost door daar de hele tijd mensen op te zetten die er nog niet in staat zijn of waar de organisatie nu klaar is, dan gooi je heel veel geld weg en je vertraagt de organisatie continu.
Heb je dat wel eens gehad in de praktijk?
heb ik dat wel eens gehad in de praktijk?
Nooit, toch?
Nee, dat is mij nog nooit overkomen.
Nee, je hebt altijd meteen.
Heb je wel eens gehoord van een vriend, toch? Ja. Het hele verhaal.
Ja, dat heb ik wel eens. Ik heb wel eens van iemand terloops zoiets gehoord. Dat iemand dat wel eens een keer. Nee, dit is echt voor mij een. Dit is best wel een Groundhog Day, denk ik. In veel ondernemingen waar die ik en heb geholpen en die waar ik zelf heb gezeten. Ja, soms moet je die bottleneck gewoon echt zelf oplossen als ondernemer. Of eerst een paar hele cruciale keuzes maken voordat je iemand anders daarop zet. En Fern Harnish, die noemt dit probleem, vind ik al. Hij heeft dan natuurlijk allemaal die lekkere Amerikaanse uitsmijters, one-liners. Hij noemt dit throwing bodies at the problem.
Ja.
En dat is,
Daar misschien nog even op inhaken. Mijn fout die ik vaak maak, en die wordt ook veel gemaakt, is dat je heel veel dezelfde mensen in je management team gaat zetten. Hè?
Die op elkaar lijken, dat is fijn.
Ja, dus je kan een aantal fouten maken. Misschien wel leuk om die alvast te gaan delen. Je kan de experts in je MT gaan zetten. Dus je denkt, de beste verkoper, die moet ik in mijn MT. Nou, dat is vaak helemaal niet heel slim, want dat is geen generalist, maar een specialist. Nou, kan voordelen hebben, maar
als je net begint in het lekker eerste stuk, je kan het lekker zijn.
Ja, maar het is heel goed nadenken of, dat is natuurlijk een klassieker, is je beste salesman ook je sales manager? Nou, how about no? Dat is er eentje, maar de andere is bijvoorbeeld heel veel dat je een MT gaat vormen met like mensen. Dat je denkt, nou, iedereen die dat voelt lekker. Allemaal een beetje dezelfde mindset hebben, of dezelfde achtergrond, of dezelfde ervaring uit dezelfde hoek. Dat lijkt in eerste instantie wel lekker te gaan.
Ja, want je spreekt zo lekker allemaal dezelfde taal.
Ja, dus dat inwerkstuk is heel snel gebeurd. En tegelijkertijd stokt de motor dan. Hè. Ik vind het leuke voorbeeld zelf altijd. Vroeger had je die E-team voor de oudere luisteraars onder ons. Hè. Dat was niet voor niks dat het Murdoch Face, B.A. Baracus en hoe heet die andere ook weer? Dat waren hele verschillende guides in dit geval. En doordat ze zoveel verschillende kwaliteiten hadden, was het een E-team. En daar zit bijvoorbeeld, nou misschien niet in je eerste managementteam, maar zeker in het managementteam wat je bijvoorbeeld boven de 50 man nodig hebt. Mm-hmm. Vind ik het altijd
Hannibal.
Mooi. Hannibal. Sorry, Hannibal. Zo, dat kwam van...
Ik ben zo blij dat...
Holy shit. Nee, maar dus dat is je moet dus... Het helpt heel erg om gewoon echt een E-player team te gaan bouwen wat een brede paraplu van kwaliteiten heeft, om het zo te zeggen. En daarin, daar wilde jij naartoe een minuut of vijf geleden, gaat het heel erg over, dan helpt MBTI ook wel, weet je wel. Mm-hmm. Heb je allemaal rode mensen in je MT?
Kolp,
sorry. En zo nog een aantal in DISC. Nou, al die, hier heb je diversiteit nodig. Ja. En dat Dat is echt, want ik ben echt overtuigd dat een goed MT een dé beslissende groeifactor voor je bedrijf is. Laat ik maar even dik aanzetten. En hier zit zoveel makkelijke winst en ook in. Dus ik kom heel veel teams tegen die overwegend een bepaalde kleur hebben. Bijvoorbeeld allemaal blauw of juist allemaal heel geel-groen.
Hoe groot is nou een ideaal management team?
Ja, ik ben dus heel benieuwd hoe Bart erover denkt.
Nou, okay, of Bart.
De grap is altijd 4,33 of 7, zeg ik. Wat vind jij, Bart?
Nee, ik ben heel erg van de 4-5. En bij 6 vind ik het al lastig geworden. En bij 7 vind ik het al... Dan wordt heel moeilijk om dingen te besluiten. Kan je goed alignen, maar echt besluiten, dynamiek opbouwen, vind ik 4-5 lekker. 6, nou, nogmaals, kan nog als je goed voorbereidt. Maar daarna wordt het in mijn optiek... ben ik niet enthousiast. Ik ben niet blij met 7. Hoezo ben jij blij met 7? Leg uit.
Nou, de 7 is, laten we zeggen, de maximum wat mij betreft. Ik heb wel teams die met een managementteam van 7 zitten. Zijn wel wat grotere clubs, denk ik. Ik denk als je boven de richting de 100 man aan schalen bent, dat het best goed is om met 7 man te zitten. Ook voordat je het weer lossplit. Andere aflevering gaan we het er ook nog over hebben, wanneer je dan weer lossplitst tussen MT en directieteam. 7, omdat het ook wel... Ik ook wel een snel gemaakte fout zie, en dat had ik net eigenlijk ook al over. Als je met z'n vieren gaat zitten, zijn het vaak alleen maar afdelingen die in het kernproces zitten. En ik vind dat je alle krachtenvelden van je organisatie in je club hebt zitten. Of in je MT hebt zitten. Dus misschien is het ook wel goed om even wat pragmatische voorbeelden te gaan noemen. Kijk, laten we even een diensten of een business-to-business bedrijf pakken. Dan denk ik dat je heel generalistisch best kan zeggen dat iemand van commercie, de voorkant, en iemand van operatie op een bepaalde manier altijd een rol in je managementteam moeten hebben. Dan krijg je volgens mij nog iemand die je back-office of je wat supportive is of je staf is. Dat zou vertegenwoordigd mogen zijn. En dan kan je nog afvragen of er nog welke rollen er dan nog over zijn. Hè? Dus als je een specifiek innovatief bedrijf of een IT-bedrijf hebt, of een platformbedrijf, heb je misschien wat meer development afdelingen die vertegenwoordigd moeten zijn in een MT. Nou, dus dat is even...
Voor mij blijft het... Voor mij is hulplijn daarin is altijd om een stukje vooruit de tijd in te gaan. En dat te kijken, wat zijn de grootste bottlenecks die ik op te lossen heb. Dus stel voor je bent een IT-club, wil je misschien product aanhaken. Heb je een buy-and-build strategie, dan wil je een goede CFO hebben. Ben je van plan om internationaal uit te gaan rollen, dan wil je misschien wel een soort een van de formule persoon, of franchise-achtig, weet ik veel, wat je gaat doen, die je erin zet. En zo zorg je dat je inderdaad de krachtenvelden van je toekomstige groei hebt of in ieder geval vertegenwoordigd in je organisatie.
Misschien is de conclusie hier wel dat het dus eigenlijk wel per fase of per jaar kan verschillen. En dat is misschien wel de belangrijkste conclusie die Bart en ik hier proberen te delen.
Ik hou er echt van om te matchen op groeifase.
Of matchen op groeifase, maar ook per jaar, year op year. Hè. Dus dat is ook echt wel belangrijk. Ik zeg nooit dat we gaan een managementteam vormen, bijvoorbeeld in fase 3. En het kan zomaar zijn dat je er volgend jaar niet in zit. Dat is, je moet het niet opeens heel belangrijk gaan vinden om in onderdeel daarvan te zijn. We zijn allemaal onderdeel van het succes. En in dit gremium kiezen we dit als leiderschapsteam.
Iedereen is onderdeel van het succes, behalve je ego.
Ja, laat dat maar even buiten. Als je het doet voor het titeltje, dan moet je volgens mij sowieso niet onderdeel zijn van dit soort teams.
Mannen, volgens mij zijn we een beetje door onze tijd heen aan het haken. Zijn er nog tips, do's en don'ts die je mensen nog wil meegeven?
Ja, ik heb er twee. Eén is laat je ego niet in de weg zitten voor jezelf als ondernemer als je zo'n team samenstelt. En ook eigenlijk niet bij welk wie er allemaal in moet zitten, want die moet dit. Dat is vaak echt wel een slechte raadgever. En het tweede is voor mij heel concreet is dat er zijn best wel wat partijen die hebben het verlossersyndroom. Dus die zoeken dan iemand die een bepaald probleem moet oplossen.
El Salvador.
Die persoon denken ze dan gevonden te hebben. En dan op het moment dat die persoon gevonden is, dan geven ze die de sleutel van de voordeur. Maken ze dat ze wegkomen uit dat vlak. En gaan ze vanuit dat probleem is opgelost. En dan komen ze er een half jaar later achter. Zijn er allemaal praatgroepjes voor ondernemers die dan een anderhalf jaar later terugkomen
en een
organisatie uitgewoond is op dat vlak en dat ze een jaar of twee jaar weer terug in de tijd zijn gekwakt. Ja. Dus wees heel erg zuinig met wie je aanhaakt en blijf er dicht op. Ga onboarden. Het is van de ondernemer, de CEO, echt de belangrijkste rol om dit goed weg te zetten. Sterker nog, als je in mijn optiek vanaf fase 3 is alleen de ondernemer die zich als CEO in die rol kan en wil ontwikkelen met het goed samenstellen van zijn MT, die kan succesvol in die rol blijven.
Zeker. Ja, haak er mooi in op mijn tips. Je belangrijkste rol misschien, of de belangrijkste KPI van de CEO van zo'n bedrijf van boven de 50 tot 100 man, moet eigenlijk zijn dat MT goed functioneert. Het is eigenlijk in Rockefeller Habits Checklist, dat is een van die andere tools die we veel gebruiken, is de eerste van de 10 habits of de disciplines die je moet hebben, is zorgen dat MT goed functioneert. Dat is, daar begint het mee en daar eindigt het wat mij betreft ook mee, deze aflevering dan. En om dat team goed te laten functioneren, moet er volgens mij altijd coaching op. Dat is echt wel de learning die ik heel graag met allerlei mensen wil delen. Mijn ervaring is, hier gaan een paar mensen bij elkaar zitten die misschien, die moeten elkaar echt goed vertrouwen, begrijpen, elkaars blauwe plekken zien, goed kunnen communiceren, goed feedback moeten geven aan elkaar. Ze moeten veilig zijn. Alles waar goede boeken van onder andere Lencioni over geschreven zijn.
Als je een sportteam zou hebben met 7 man, dan zou je er ook een coach op zetten natuurlijk.
Dat is mooi gezegd. Dus dat is echt mijn top tip. Zorg dat dat team gevormd wordt, dat het belangrijk is dat het goed loopt. En zorg dat het externe coaching krijgt.
Top. Dan gaan we afronden. Dankjewel, mannen.
Leuk.
Thanks.
Goed MT is beslissend voor het succes van je bedrijf. Het functioneren van je MT zou dan ook eigenlijk een KPI moeten zijn waar je op stuurt. Het juiste moment om te beginnen met het bouwen van je MT, dat is lastig te definiëren, maar meestal ben je te laat. De ideale grootte van je MT hangt af van het type bedrijf dat je runt en de fase waar je in zit. Om te beginnen met het verzamelen van de juiste mensen om je heen, moet je in elk geval weten waar je heen wil. Dus je moet je strategie helder hebben. En je moet weten waar je eigen valkuilen liggen. Wees niet bang om je MT divers te maken. Just like the A-team. Loop je nog ergens tegenaan? Heb je vragen? Of wil je iets anders kwijt? We helpen je natuurlijk graag. Stuur een van ons een berichtje op LinkedIn of mail naar info@scaleupcompany.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Scale you later!